Aha! Dag lieve mensen en fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed. Ik wil jullie danken voor alle berichten die ik heb gekregen naar aanleiding van de twee vragen die ik gesteld heb in de vorige podcast. Mijn eerste vraag was of er misschien podcastmakers zijn die ruzie met mij willen via onze podcasts. Daar heeft niemand antwoord op gegeven. Dat kan twee dingen betekenen. Of geen enkele podcastmaker luistert mijn podcast, wat ik echt jammer zou vinden. Of alle podcastmakers uit Nederland vinden mij heel erg lief. Of, eigenlijk is er een derde, alle podcastmakers uit Nederland willen geen ruzie met mij omdat ze bang zijn. Ik hoop heel erg op die laatste. De tweede vraag was of er misschien mensen zijn die mij kunnen helpen om een balsa houten vliegtuig, waar ik dan uren of dagen aan heb gewerkt, om ervoor te zorgen dat die in de lucht blijft en niet ter aarde stort, waardoor ik een hartverzakking krijg. Daar hebben heel veel mensen wel op geantwoord. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik ga jullie allemaal een bericht terugsturen. Want ik heb daar gewoon echt hulp bij nodig. Dat is trouwens het enige waar ik hulp bij nodig heb. Even voor de ladies. In mijn leven. Want ik ben er de laatste 2 jaar achtergekomen dat ik ben een sterke, onafhankelijke, autonome jongen. Dat moeten jullie dan ook wel even weten. Ik heb gepraat met Omar Dahmani. En voor de tata's onder ons is dat Omar Dahmani. Hij is rapper, schrijver, poëet en straat in mijn ogen. En vandaag op 20 januari 2021 is zijn tweede poëziealbum Perzische Prins uitgekomen. En op het Leidseplein stonden mensen te vechten met de politie. Maar wij, Omar, zijn team en ik gingen letterlijk ondergronds in de studio van Dag en Nacht Media om te praten over poëzie, onderwijs, Omar's achtergrond, mijn fascinatie voor straat, boksen en het broodje kuften in het concertgebouw. Dit is het gesprek dat ik had met Omar Dahmani. Oké, Omar.
Fuck up, Pepijn.
Wat?
Ik heb me voorgenomen om heel veel straat al te praten.
Ja, maar dat,
ik denk dat is wat nog ontbreekt.
Daar was ik al heel erg bang voor dat je dat ging doen. Maar dan ben ik weer zo. Dan moet ik dan zo op. Dan moet ik
wat betekent dat?
Ja, dan moet ik zeggen: wat betekent dat? Of ik ga het zelf ook doen.
Ik heb dus
en dan ben ik weer zo'n witte gast die zo...
Hey,
wat?
Ik heb een woordenboek. Een straattaalwoordenboek gemaakt.
Ja?
Zelf.
Ja?
Nou ja, eigenlijk is het geen straattaalwoordenboek. Want het zijn voornamelijk Marokkaanse woorden. Maar dat wordt heel veel gebruikt in de...
Op straat.
Quote-unquote straattaal van tegenwoordig.
Oké, maar wat moet ik doen als jij straattaal? Moet ik dan zeggen, wat betekent dat?
Naar mijn website gaan en dan kan je het woordenboek vinden.
Ja?
Nee, ja, we kijken wel hoe het loopt. Maar ik zeg je wel eerlijk dat ik wel in een straattalige vibe...
Ik weet alleen het woord skaffa, dat is stoont.
Ja.
Dat heb ik van jou geleerd.
Echt?
Omdat we hadden, voor de luisteraar, jij bent de maker van de Pompcast, onder andere.
Ja.
Daar had je me voor geïnterviewd. Dus het laatste interview wat online staat. En toen,
van de Pompcast, ja, de laatste aflevering van de Pompcast.
Ja.
Is met jou.
En toen wat gebeurt er? Oh, het moet wel stil zijn. Je team moet stil zijn, Omar.
Mijn team is zo hongerig, jongen. Ze zijn meteen aan het hosselen ook weer.
Ten eerste, wacht, dan wil ik straks ook. Ten eerste, Skaffa stoont. Jij had mij geïnterviewd voor de Pompcast. Dat ging mis met de opname. Mm-hmm. Toen zei je toen ging je me nog een keer interviewen. Toen zei je, oh, daar ben ik wel blij mee, want ik was de vorige keer skaffa.
Dat moet heel raar zijn.
Toen dacht ik twee dingen. Wat betekent dat?
Wat is een skaffa?
Wat is een skaffa? En ik dacht, hoezo was je stoned?
Ja.
Ik heb niks gemerkt.
Ja.
Maar goed.
Nou ja, lifestyle. Dat was de lifestyle op dat moment van de eerste opname. En die had de producer toen, die had het kaartje laten crashen. Het kaartje is gewoon gecrashed, maar ik geef de producer gewoon de schuld. Want het is zijn schuld, zijn taak om te kijken. He had one job, zeg maar. Maar ik heb dat even teruggeluisterd van de week, man. Dat tweede gesprek met ons, dat
mooi gesprek.
Gekomen, was echt een goed gesprek, man.
Sowieso een hele mooie podcast. Ik praat altijd wel lekker met jou.
Podcast, hé, hey, ja, man.
Ja, toch?
Geloof, man. Wordt een beetje homoerotisch hier.
Nu al? Het komt meestal aan het einde. Dat wou ik zeggen, skaffa is het enige woord wat ik ken.
Ja.
Dus alles
bro,
daarna.
Als je wat tegenkomt, heb je gewoon maar, I got you, man.
Got you, ik heb je.
Ja, ik heb je gewoon.
En dat wou ik zeggen, en je hebt dus van alle gasten die ik ooit in mijn podcast heb gehad, ben jij de eerste en waarschijnlijk enige. Nee. Nee. Met een team. Je kwam binnen met een team.
Van binnen met een team, ja man. Ik heb Ken als een hele talentvolle fotograaf. En merk dat followers het ook fijn vinden dat er gewoon mooie foto's zijn. Weet je?
Ja.
Dus ik help Ken aan zijn exposure, want hij is nog ontwikkelend. En hij helpt mij aan de zalige content. Dus dat is Ken. En Amos is de driver en mijn kapper.
En je kapper.
En zij zijn neven van elkaar ook.
En je hebt een driver. Gewoon iemand die jou brengt.
Nee, het is niet per se een driver, maar hij heeft ons na het knippen gewoon even gebracht. En toen was er een fucking lijpe demonstratie.
Het was echt een lijpe
demonstratie. Daar waren we niet langs konden.
Ik fietste hierheen, toen zag ik een vrouw in een portiek pissen. En toen zei ze, dit is normaal hoor, schat. Dit is gewoon normaal, schat. Ik zei, nee, het is niet normaal.
Ja.
Ik bedoel, dat je plast is normaal, maar niet in een portiek.
Maar wat is normaal nog waard tegenwoordig? Hè?
Ik zat van de week met mijn neefje in de auto. En toen reden we door een straat en er hingen heel veel regenboogvlaggen. Mm-hmm. En toen zei die, wat zijn dat voor vlaggen? Toen zei ik,
hoe oud zijn?
Dat is de vlag van de losers. Is dat niet? Toen zei ik, hij is 9. Toen zei ik, dat is de regenboogvlag. Wat is dat? Toen zei ik, dat is de LHBTQ+ vlag. Toen zei die, wat is dat? Toen zei ik, dat is zeg maar de vlag voor homo's en hetero's. Dus iedereen die niet... Of homo's en lesbisch. Iedereen die niet hetero is.
Yeah.
En toen zei hij, wat is hetero? Toen zei ik, ja, dat is zeg maar als je...
Dat is normaal, zei hij toen.
Nee, hij zei, dat is normaal.
Ah, en toen zei ik, geef hem maar weer de schuld.
Toen zei ik, nee. Dat is wel zo, maar nee. Toen zei ik tegen hem, dat is niet zo. Want homo, Pepijn's beste vriend bijvoorbeeld, is homo. Dat is best normaal. En toen had ik het met een vriend over. En die zei, ja, maar normaal betekent wat de norm is.
Yeah.
En de norm is... Nou, eenmaal hetero. Ja. Wat is tegenwoordig normaal? Wat vind jij normaal?
Ja, nee, normaal gewoon omdat het kabinet net is gevallen en hun hele campagne was van we gaan koude normaal doen. Normaal doen! Op al die posters en de caps lock.
Maar wat is normaal, ja?
Dus ja, normaal is kennelijk dus gewoon fucking corrupt zijn. Allemaal schandalen plegen. Hoe zeg je dat? Wat doe je met een schandaal?
Een schandaal heb
schandaal
je.
Zijn.
Zijn. Er is
maar
is
dat
een
en het nieuwe normaal is ook weer een
het nieuwe normaal?
Van bovenaf opgelegde manier om naar de samenleving te kijken.
En wat is voor jou, want wat is voor jou normaal? Wat is je achtergrond? En dan bedoel ik niet.
Mijn culturele.
Waar ben je opgegroeid? Noord?
Ik ben opgegroeid in Noord. Vanaf een jaar of 5 was ik toen ik daar kwam wonen.
Mm-hmm. Dus, waar woon je daarvoor dan?
Op een andere plek in Noord. Nee, ja, dus wow, dat is goed dat je vraagt. Dus, vanaf mijn derde in Noord eigenlijk. Dus ik heb op 2 plekken in Noord gewoond.
Oh ja.
We moesten steeds een groter huis, omdat we een tering groot gezin.
Ja, hoeveel broers en zus had je nou?
9.
Ja, what the fuck.
Ja. Heel gezellig.
Maar dat is echt niet goed voor je.
Niet coronaproof.
En wat heet het ook weer? Je klimaatbrand. Nou ja, je carbon.
Mijn carbon footprint.
Carbon footprint.
Ja, nee. Dus opgegroeid in Amsterdam-Noord, man.
Als? Wat is je hele naam?
Omar Dahmani.
Dahmani.
Ja.
Oh ja.
Omar Dahmani. Dus zeg maar, die A, de een, heet die letter, die schrijf je als een 3. Dus het is eigenlijk 3 Omar.
Oh, vandaar ook, want ik las je...
Dat staat in mijn bundel zo.
Ja,
hè?
Je bundel, want daarvoor zit je hier ook.
Ja, ik zit
los van dat ik zo'n sexy gast zit.
Ja.
Los van dat we altijd leuk kunnen bekraan. Je hebt dus een bundel uitgebracht. En daar zag ik inderdaad staan...
Omar Dahmani. En dan die H.
Maar er staat 3 Omar... Da, 7, Manny.
Ja, ben ik toch aan het uitleggen nu.
Oh, sorry.
Nee, ja, dus die... dus dat zijn 2 letters die je niet hebt in het alfabet. In ons Nederlands alfabet. Mm-hmm. En de 7 is dus de letter H.
En wat is de 3 dan?
De 1. Je noemt die letter de 1. Het is de A-klank. Dus die zit in Omar. Oh. En ook bekende rapper Robbie. Ah, Robbie, my motherfucker.
Oh, dat is een letter echt die.
Letter, ja. Dus wanneer je in dit toetsenbord... appt met iemand die Arabisch verstaat, dan gebruik je sommige cijfers om bepaalde letters te vervangen.
Oh, oké.
Ja.
Wauw. Ik moet even 1 ding doen. Wacht even. Ik heb mijn...
Jonko draaien?
Ik wil Scaffa. Ik wil ook Scaffa worden. Ik moet even mijn laptop...
Misschien kan ik ondertussen een leuk gedicht voordragen. Dames en heren.
Doe maar even. Nee, maar echt, dat meen ik serieus. Okay,
dit is een gedicht uit mijn eerste bundel. Het is niet de bundel die de reden is dat ik...
Ja, laten we nu, want ik wilde ook heel graag dat je iets voorleest uit je tweede bundel. Maar doe dan maar uit je eerste bundel.
Uit mijn eerste bundel, oké.
Hier is die. Oh, je kent het uit je hoofd.
Kon ik maar even eeuwig leven. Pijn is tijdelijk, net als de vreugde en onze jeugden. Het is een heel kort gedicht. Dat gedicht is een gedicht wat voor mij heel veel betekenis heeft. Omdat het gaat over leven en dood. En ik 1,5 jaar geleden mijn vader ben verloren.
Ja.
waar we het later misschien nog meer over moeten hebben. Want daar heb jij ook een...
geschiedenis in?
Ja, nee, een bepaalde rol ingespeeld, zeg maar. Want,
in de dood van je vader?
Nee. Sorry. Nee.
Sorry.
Ik bedoel, dat tijdens ons gesprek in mijn podcast, toen had jij het daarover gehad. En ik voelde heel erg met je mee. En voor zover ik me dat kon voorstellen. Maar nadat het bij mij gebeurde en ik het daarna luisterde, dat gesprek, dan heeft het ineens een hele andere lading. En dat is eigenlijk hetzelfde aan de hand met je poëzie. Sommige dingen die mensen misschien niet helemaal kunnen inbeelden of die mensen pathetisch lijken, zijn voor mij ineens, kunnen mij tot tranen roeren.
Mm-hmm.
Dus dat.
En had je toen je dat gesprek terugluisterde, dat je dacht, oh, toen snapte ik, maar nu weet ik wat hij bedoelde.
Precies. Ja, nee, ja, ik kon me er iets bij voorstellen, maar nu kan ik me er echt iets bij voorstellen.
Ja. En wat heeft dat met dit gedicht te maken?
Nou ja, dit gedicht is een gedicht dat ik voordat mijn vader was overleden nooit zou hebben durven schrijven, omdat het zo kwetsbaar en naakt is, als het ware, om bij een gebrek aan betere verwoording. Of omdat het me pathetisch zou hebben geleken. Ik zou het niet durven. En dat is gek als je 15 jaar lang al een rapper bent, want je zou denken dan ben je een stoere guy. Maar ik kan je vertellen dat stoere teksten schrijven, dat is het makkelijkste wat er is. Dat kan iedereen. Maar kwetsbare teksten schrijven, dat is eigenlijk echt stoer.
En dat is moeilijker, want dan, ik weet nu inmiddels wat kwetsbaar is door deze podcast. Dan moet je al je afweermechanisme en verdedigingsmechanisme loslaten.
Ja, dat is het engste wat er is, joh.
Ja.
Ja.
En je zegt, je kon ik maar even eeuwig leven. Pijn is tijdelijk, net als de vreugde en onze jeugden. Mm-hmm. Sowieso, wat is jeugden? Wat bedoelde je daarmee?
Ja, gewoon een soort meervoud die niet bestaat.
Oh, ja, ja, inderdaad. Dus de jeugd is ook maar tijdelijk. Ah, ja, ja, ja. En
van jou en mij. Van mij en de lezer.
En wat is hier voor jou... wat heb je los moeten laten om
wat
dit
vind je
te
er zelf van?
Ik vind het heel mooi. Nee, nee, vooral pijn is tijdelijk. Dat is mijn thema.
Ja.
Dus dat vond ik toen.
Ja, dat was ook echt. Dat is iets wat dan. Dat zijn drie woorden, maar daar gaat een heel proces aan vooraf, snap je? Dus
voordat je hier achter komt.
Voordat je daar komt. Ja, want ik ben dus in die rouw in heel veel verschillende fases geweest. Dus dat je heel vrome gelovige wordt, of dat je heel veel drank en drugs gaat gebruiken, of dat je ontsnapt of het confronteert. Alle fases heb ik doorgemaakt. En ja, die conclusie die ik uiteindelijk heb kunnen maken is van het is allemaal tijdelijk. Wat ik vandaag allemaal voel, kan over 10 minuten iets heel anders zijn. En dus er zitten heel veel lessen in die ik heb getrokken.
Ja.
Ja.
Door de dood van je vader kwam je erachter dat pijn tijdelijk is.
Ja, echt door het rouwproces, man, wat ik eens zeg. Want ik heb dat op het ene moment denk je van, ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor altijd dit doen. Of snap je wat ik bedoel? Dat je heel overtuigd bent van iets in een bepaalde emotie. En het andere moment denk ik iets heel anders. Een concreet voorbeeld is dat ik was in die tijd een Nederlands docent. Docent Nederlands. En ik kwam er na een paar weken achter van, ik ben in this for the wrong reasons, man. Ik ben deze kids aan het opvoeden als bijbaan. Terwijl het vergt veel meer dedication dan dat. En dat is iets wat ik altijd wel een beetje wist. Maar wat ik na zo'n confrontatie met de tijdelijkheid van het leven, dat ik wel durfde die knoop door te hakken. En gewoon te gaan voor een schkere schrijversbestaan. Schkeer betekent geen geld hebben.
Ja, dat weet ik ook. Maar, dus je werd ineens... je werd geconfronteerd met de vergankelijkheid. En toen dacht je, als ik hier dan tijdelijk ben, moet ik ook wel echt...
Ga ik gewoon doen wat de fuck ik wil doen. Wat ik moet doen.
Ja.
Waarvoor ik in de wieg gelegd ben. En dat is in geen enkel opzicht andermans kinderen opvoeden. Maar als je mij een beetje kent, dan weet je dat je me echt niet de verantwoordelijkheid moet geven over je kind.
Nee.
Ik ben een vrijgevochten artiest.
En ben je beter gaan dichten? Door de dood van je vader?
Ik ben het beter gaan begrijpen. Ik ben het beter gaan lezen. Heel veel dingen, zoals ik zei, die me eerder pathetisch hadden geleken, hebben ineens... De kracht van woorden is veranderd. De betekenis van woorden.
En wat bedoel je met pathetisch? Wat is...
Ja, als in... Soms lees je wel eens iets. Een quote over de liefde. En dan denk je van, oh ja, wat een cheesy quote. Als jouw hart gisteren is gebroken door de vrouw waarmee je al 10 jaar bent, en je leest die quote,
dan is het niet meer cheesy.
Dan is het echt niet cheesy, man, bro. Dan komt het binnen. En dat. Dus gewoon de kracht van woorden.
Heel even terug.
Maar of ik beter ben gaan dichten, dat vind ik wel een leuke vraag. Want ik ben sowieso meer gaan dichten en het meer gaan doen. Dus ik zou niet van mezelf willen zeggen of het beter of minder goed is. Ik denk dat zulke waarderingen bij poëzie ook wat, hoe zeg je dat, diffuser zijn. Maar deze tweede bundel die ik dus woensdag 20 januari uitkomt voor de luisteraar.
Vandaag, Persische de Prins. Dag dat hij uit.
Oh ja, dit is vandaag online.
Ja.
Persische Prins, die is wel stukken beter dan die eerste. Dus er zit wel, ja, het wordt wel steeds beter. Dus het laat wel zien dat er, ja, weet ik veel. Als je ergens gewoon zoveel tijd en aandacht in stopt, dan moet het ook wel beter worden, denk ik.
Is het zo dat, maar wat je net zei, volgens mij, ten eerste kan je afvragen, wat is dan goede poëzie natuurlijk?
Precies, ja.
Maar is goede poëzie niet, want je zei, het is makkelijk om stoere teksten te schrijven.
Ja.
Het is veel moeilijker om kwetsbare teksten te schrijven. Mm-hmm. Is niet gewoon kwetsbare poëzie beter dan onkwetsbare poëzie? Of?
Ja, nee, ik denk een definitie erop gooien per definitie gewoon überhaupt is moeilijk. Dus zeg maar of iets wel kwetsbaar is, niet kwetsbaar is.
Ja.
Ik kreeg dus les laatst van Vrouwtje van de Ploeg. En,
wie is dat?
Zij is een dichter.
Ah ja.
En die zei over moeilijke vragen over gedichten. Waar ze dan niet uitkwam, dan zei ze, laten we het aan het gedicht vragen.
Ja.
Dus maar ja, dat is in ieder geval, in mijn geval is dat wel echt zo geweest. Dat ik moest van, ik ben letterlijk bij de eerste paar poetry slams, want daar heb ik aan deelgenomen, die ik deed, heb ik echt gewoon met rapteksten gedaan. En voor mij was het wel echt een stap om ineens naar gewoon een naakt gedicht te gaan. Ik noem het een naakt gedicht, omdat zo voelt het ook echt.
Ja, ja, ja.
Echt. Daar, snap je?
Maar ik moest er net aan denken dat ik vind een gedicht goed als, net als pijn is tijdelijk, vind ik een mooie zin.
Ja.
Maar dat komt omdat ik er iets bij voel. En je kan er pas iets bij voelen als het echt is. Als het iets raakt je op het moment dat het.
Maar dat zou je ook van andere kunst kunnen zeggen. Ik weet niet of dat poëzie eigen is, toch? Dat is toch
bij alle kunst, ja.
Ja, bij een lied waarvan je voelt van, wow, die hadden het echt naar hun zin in de studio. Of die hebben gejankt in de studio. Dan.
Ja, maar maar je kan, stel je voor, ik luister een rap. Ik kan me niet voorstellen, maar nee, jawel. Maar ik luister
een rap ook. Dat
een rap. Niemand. Jezus. Ik luister een rap nummer.
Ja.
En met stoere gasten die stoer doen. Dan kan het me ook raken, omdat ik dan hun afweermechanisme herken.
Ja, ja, precies. Dat is waarom ik denk dat sommige artiesten met veel bravoure, Lil Kleine of zo. Ik denk, hij is niet de technisch gezien de allerbeste rapper. Maar ik denk inderdaad dat heel veel, vooral jonge mensen, zich kunnen optrekken aan zijn zelfvertrouwen en wat hij uitstraalt. Dus ik denk dat de energie die het uitstraalt is ook een groot deel van het eindproduct.
Maar jij hebt ervoor gekozen om niet meer die stoere guy.
Ja, kijk, het zat zo. Ik had dus me al geplaatst door. Ik had twee poetry slams gewonnen, waarvan de tweede was ik de tweede plek geworden. En daarmee, met die tweede plek, had ik mij geplaatst voor het NK Poetry Slam. Tussen die tweede slam en die NK Poetry Slam overleed mijn vader. Dus je moet je voorstellen, ik heb mij geplaatst. Ik heb mij geplaatst met bepaalde teksten. Dus daar waren ook nog heel veel stoere dingen. Dus eigenlijk met andere intenties. Ik weet ook niet echt waarom ik ben. Ik denk dat ik gewoon die erkenning wilde. En ik wilde laten zien dat ik het kon. En dergelijke. En toen na zo'n hevige rouwproces, als ik dan ging schrijven, dan was het meer therapeutisch. En ook als ik het las. En snap je wat ik bedoel? Dus dan las ik ook andere gedichten en ik schreef andere gedichten. En toen werd het door corona ook vaker uitgesteld. Dus het duurde best wel lang voordat het NK eindelijk plaats nam. En toen ik daar was, ja, toen was ik eigenlijk al zowel als mens als schrijver al een heel ander persoon gewoon. En dat lees je ook denk ik wel terug in het verschil tussen de eerste en de tweede bundel. Want in de eerste staan er gewoon wat meer gedachten. Waarbij je van de lezer dan verwacht dat hij het maar voor zichzelf invult. Terwijl bij de tweede is het een wat meer rond verhaal.
Nou ja, wat mij opviel tussen die twee was dat het lijkt wel alsof je in de eerste nog een soort probeert poëtisch te zijn. Of tenminste de vorm en het zijn korte. En bij de tweede, die is inderdaad veel verhalender, maar ook veel eigener. En meer rap. Kan dat kloppen?
Klopt, ja.
Er zit heel veel, hoe noem je dat? Als
Ja, de ritme.
Er zit een ritme in, maar ook... Ik bedoel, dat eens in heel veel P's bijvoorbeeld voorkomen. Hoe heet het ook weer?
Dat heet alliteratie.
Ja, alliteratie.
Het eerste en het laatste gedicht van Persische Prins... dat zijn een eerste en tweede deel van hetzelfde gedicht.
Mm-hmm.
Die zijn ooit begonnen als een rapnummer. Met een gast. Die heet Greg Kerkwerper. Ik was een jaartje of 16. Ik was net bezig met rappen. En er waren open mics in de stad. Waar je dan gewoon kon freestylen. En daar ging ik dan heen als 16-jarige. En dan was er een underground scene. Gewoon zeg maar rappers die niet bekend waren... maar wel tering goed waren. En daarin werd ik een beetje opgenomen. Omdat zij zagen wel een beetje talent in mij. En daar ging ik mee om. Veel blowen, drinken, muziek maken. En één daarvan is een jongen die 10 jaar ouder is dan ik. Die heet Greg Kerkwerper, zijn artiestennaam. En die had... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Die had heel erg dat wat jij bedoelde. Want er zit zoveel binnenrijm en zoveel rijmschema's... die aan elkaar refereren in dat die tekst zelf een ritme krijgt. Als hij het op een beat doet, dan kan het op 10 verschillende manieren. Maar er zit altijd een eigen ritme in de tekst zelf. En hij vroeg mij op een gegeven moment 5 jaar later... Dat is 5 jaar geleden. Nee, niet 5 jaar later. 5 jaar geleden vroeg hij mij om een nummer te maken voor een comeback album waar hij mee bezig was. En dat is het eerste gedicht van deze poëziebundel.
Ah.
Waarbij ik eigenlijk zijn stijl een beetje probeerde. Want hij heeft dus een soort mengvorm tussen rap, poëzie en proza. Dus het zijn soms hele prozaïsche beelden. Maar binnen de rijmschema's en de wordt het weer een heel technisch verhaal. Het is echt bijna neurotisch hoe hij dat doet. Zeg maar.
Ja.
Dus ik wilde het een beetje in zijn stijl doen. En daardoor is het ook een verhaal geworden wat niet echt... Het is dus een soort fictief verhaal over een persoon die zich niet helemaal thuis voelt in de westerse wereld. En daardoor maar gewoon extreem criminele dingen gaat doen.
Mm-hmm.
En... dat is een tekst die ik heel lang heb gehad. En die er nergens eigenlijk op paste in de rapmuziek die ik maakte. Of zo, omdat het gewoon zo raar was. En daar heb ik uiteindelijk dus bij die slams mee deelgenomen. Dat maakte heel veel indruk op mensen, die tekst.
Omdat
ik denk dat ze zo'n soort toon niet gewend zijn. En eigenlijk is deze bundel... Dus de rest van die gedichten zitten tussen die twee delen van dat gedicht in. Omdat ik het zo mooi vond dat een tekst die 5 jaar geleden is... gemaakt nog steeds zo relevant is. Want iemand die zich niet westers voelt in deze maatschappij, waar ik verder niet te veel woorden aan vuil hoef te maken, dat is nog relevanter dan ooit.
En want ik dacht dat het over jou ging. Maar dat is...
Nee, dat is niet zo.
Want jij voelt je wel heel erg thuis in de...
Soms wel. Nee, ook niet. Ja, kijk, het zijn wel mijn gedachtenkronkels, maar het is wel een totaal fictief verhaal, ja.
Ja, nou, maar in je eerste bundel staat ook... Heb je ook iets, een gedicht... heel goed vond over dat je de kaas van je brood af is gehaald.
Ja.
Ik kreeg daar ook het gevoel dat je...
Dat ik me niet thuis voelde.
Dat je niet thuis voelde in dit kaasland. Nee, maar ook in je tweede bundel... Wacht, ik heb het hier dan nu op mijn telefoon. Je hoort af en toe wel zo... even kijken hoor. Het broodje kufte in het concertgebouw.
Ja.
Toen dacht ik, gaat dat over jou?
Ja, het zijn gewoon... Het is gewoon kijk, als we het hebben over omvangrijke onderwerpen zoals religie, cultuur, mm-hmm. politiek, dan we praten daar best wel stellig over. Of een soort van, het domineert
debat.
Ja, het debat van de dag heel vaak. Maar als je er echt over nadenkt, is het veel genuanceerder dan dat. Dan gaat Geert Wilders bij wijze van spreken... na zo'n speech gewoon naar de Turkse bakker.
Ja.
Bij wijze van spreken. Snap je wat ik bedoel? In het echt is het veel genuanceerder dan dat. En heb je ook echt waarschijnlijk broodje kuftes... en het concertgebouw die worden verkocht daar.
Ja.
Dus er is helemaal geen verschil tussen us people. En het leek mij gewoon interessant om daar beelden bij te bedenken. Dat is eigenlijk een beetje mijn poëzie in een notendop.
En is dat
de beelden die een contrast aangeven tussen wat dan tussen aanhalingstekens westers wordt geacht. Weet je? Want dat kan ook voelen voor iemand die in een andere thuissituatie is, die een andere cultuur heeft in zijn thuissituatie, kan het ook voelen als van, oh, ze willen niet dat ik, ze vinden dat ik er niet bij hoor of zo.
Oh ja, inderdaad. Ja,
en dat is best wel een kut gevoel kan het zijn. Soms kan het ook
als je voelt dat andere mensen denken, hij zal er wel niet bij horen.
Ja.
Oh ja, ja.
Dat kan een heel kut gevoel zijn. Maar soms kan het ook weer een heel empowering gevoel zijn. Soms als je met meer gelijkgestemden bent, dan denk je van, ja, maar wij mogen er ook best wel wezen. Ja, met dat soort beelden probeer ik te spelen in die poëzie. In Persische Prins, mijn tweede bundel, die sinds vandaag uit is.
En is dat dan is dat al, wat je zei net, dat is genuanceerder. Vind je dat al is, of is het ook een droombeeld?
Nee, het is inherent gewoon aan mensen dat ze gewoon gaan samenleven, man. Dus je kan wel...
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Je kan wel een soort van zeggen van... Oh ja, deze mensen en zo en deze mensen en zo. Maar als in de praktijk... een goed voorbeeld. Dit is echt een raar voorbeeld. Ik weet niet waar ik het vandaan haal. Maar bijvoorbeeld die serie Klem. Heb je die serie Klem gezien?
Ja.
Nou, dat vind ik ook heel mooi bedacht. Dat dus de twee hoofdpersonen... een topcrimineel en een guy bij de belasting...
Ja.
Dat hun twee dochtertjes beste vriendinnen zijn.
En ze moeten wel met elkaar omgaan.
Ja, wat ga je dan doen? Dan zijn ze aan elkaar overgeleverd. Besnap je dat voorbeeld?
Zeker, heel erg. Ja.
Dus dat het in de praktijk... Ja, zijn mensen gewoon... klonteren toch wel naar elkaar toe.
Nou ja, wat ik altijd heel erg merk is in die discussie... is dat je hebt ook gewoon mensen die zich verzetten... tegen iets wat al lang aan de gang is. Die kan nu niet meer zeggen.
Inderdaad, ja. Wat ga jij tegen iemand zeggen die half dit is en kwart...
Exact.
Waar moet hij naartoe opkankeren?
Dit is al aan de hand.
Ja, al heel lang.
Mooi bruggetje naar waar we net over hadden. Amsterdam-Noord.
Ja.
Daar groeide je
op. Maak gewoon een brug terug de andere kant op. Heel vet.
Nee, ja, ik bedoel...
Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord.
Nee, omdat we het hebben over samenleven van...
Ja.
Hey, ik vraag dit ook omdat...
Wat vraag je? Wat is de vraag over Noord? Wat wil je weten over Noord?
Nee, waar ik op de fiets, toen ik hierheen fietsen zat te denken... dacht ik dat jouw achtergrond heel anders is dan mijn achtergrond. Dus ik was benieuwd hoe jouw achtergrond is. En dan bedoel ik niet die ene achtergrond, maar gewoon Amsterdam-Noord. Hoe dat is, Amsterdam-Noord. Nee, maar we hebben het in onze gesprekken privé vaak over dat ik zeg... Oh, je bent zo'n straat. Dat zeg ik ook gewoon lief. Dat bedoel ik lief, maar je hebt zo'n andere achtergrond dan ik. Dat is waar ik het over. Daarom ben ik benieuwd... Hoe het is om op te groeien in Amsterdam-Noord.
Ik kan het je wel vertellen. In de tijd dat ik opgroeide in Amsterdam-Noord... was er nog niet zo heel veel. Heel veel dingen die nu soorten hip-hop en happening hotspots zijn...
Ja.
Die waren in die tijd industrieterrein.
Oh, ja.
Dus er was echt geen moer. Dat is de hel voor opgroeiende jongeren. Snap je wat ik bedoel? Dus het enige wat wij hadden was het buurthuis. En toen was internet was net nieuw. Dus wij chillden, tenminste mijn vrienden en ik chillden ook in de bibliotheek. Ik sowieso al, gewoon omdat ik boekjes lezen leuk vond. Maar daar kwamen dus ook de eerste computers. Waar je dus kon internetten, even een half uurtje.
MS-DOS.
MS-DOS. En dan ging je in de TMF-chat. En het buurthuis. Dus eigenlijk zijn dat een beetje de twee plekken. Dat is als je nadenkt hoe ik ben geëindigd ook wel een beetje.
Ja.
Ook wel een beetje heeft dat zijn effect gehad. Maar dus zo was het om opgegroeid. Het was heel saai. Het was heel gemengd. Mm-hmm. Het was niet zoals je in andere buurten destijds had... dat West helemaal Marokkaans was... of dat je in de Bijlmer helemaal zwart. Het was heel erg gemengd. Alle culturen had je bij ons op school. Totdat ik naar de middelbare school ging... want dat was een vrij witte school. En daar merkte je dat ik en mijn vrienden... die lang niet allemaal een andere culturele achtergrond hadden... maar daar gingen we ook een beetje een soort samenscholen... en ons afzetten tegen... hoe wij vonden dat we behandeld werden. Dat zal wel hebben meegevallen. Ik ben later docent geweest, dus ik ben die docenten heel veel beter gaan begrijpen. Maar daar begon het rebelleren een beetje. En toen ben ik op een gegeven moment van die school afgestuurd. En op die andere school was het wel veel meer gemengd. En daar floreerde ik echt. Daar ging ik echt meedoen met... ging ik het debat presenteren en dat soort dingen. En dat vond ik wel mooi.
Jij had die menging echt nodig.
Had het echt nodig, ja. Als ik daar vanaf het begin had gezeten, denk ik.
Want op de middelbare school voelde je ineens... hé, wacht even, nu word ik ineens als een soort anders behandeld. Terwijl ik kom je net van een plek waar iedereen...
Ik zeg jou eerlijk, broer, hoor deze. Ik wilde meedoen met een toneelstuk van Shakespeare, Midsomernachtsdroom. En die chick van de commissie, de schoolkrant chick.
Ja.
Die geloofde niet dat ik mee wilde doen. Ze dacht dat ik gewoon dat ik de boel wilde komen rellen. En toen mocht ik niet meedoen met het Shakespeare toneelstuk.
Zo van, want
vind je daarvan?
Ja, dat is walgelijk.
Kijk, dat is walgelijk. Ik heb het er wel naar gemaakt met mijn gedrag. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar dat was een beetje de vibe. Dus dan wordt het een soort kip-en-ei verhaal, snap je? Dan komt het gedrag ook weer voort uit. Snap je?
Ja, tuurlijk. Ja, dat lijkt me heel kut. Want dan ben je aan het vechten tegen een soort vooroordeel.
Zij is trouwens vet lieve meid. Ze is de zus van een guy die ik ken. En ze geen hard feeling.
Nee, maar dat heeft niet zozeer met haar te maken. Maar dat betekent hoe iemand, hoe wij als mensen, want iedereen heeft natuurlijk denken in vooroordelen.
Zeker.
En in, Shakespeare, hij.
Zeker. Maar gelukkig had ik.
Maar moet je daar altijd tegen vechten? Is dat iets waar
Nee, ik kies ervoor om te geloven in de goedheid van de mens. Want ik had ook een drama-docente die ook een Engelse docent was. En die zei in de tweede klas tegen mij na een soort schrijfwedstrijd van, hey, volgens mij kan jij dit wel, maar ga hier iets mee doen. Mm-hmm. En toen heb ik in hetzelfde jaar op mijn 14e een baan als schrijvertje gevonden. En dat is ook een witte vrouw. En die heeft ook gewoon van de 30 kinderen de tijd genomen om mij op iets te wijzen wat mijn hele koers van mijn leven heeft veranderd. Dus ik kies er gewoon voor om te geloven of om te focussen op die kant. Nogmaals, dat meisje, Emily, die heeft het waarschijnlijk ook niet kwaad bedoeld. En ik heb het er waarschijnlijk ook nagemaakt met mijn gedrag. En verhalen hebben altijd veel meer kanten.
Maar het is natuurlijk moeilijk inderdaad dat, wat je net zei, kip of het ei. Sorry, wat zei
ik? Ik zou volgens mijn therapeut hebben alle verhalen meerdere kanten. Maar ga verder.
Tuurlijk, nee. Maar nou ja, en vooral wat ik het interessant aan het voorbeeld vind, is wat je zei, het is kip of het ei. Dus jouw gedrag had met dat te maken.
Ja, misschien wel. En andersom.
En andersom.
Ja, precies. En ook het feit dat we zo naar elkaar toetrokken, vond ik ook heel opvallend, zeg maar. Dat je, omdat je je uitgesloten voelt, dat je dan maar hier je identiteit gaat zoeken bij elkaar. Van, dan zijn wij de verstoten guys of zo.
Ja, eigenlijk.
Besef je niet dat je elkaar allemaal omlaag aan het halen bent. Je kan beter gewoon helemaal niet focussen op dat soort randzaken en gewoon elkaar pushen om samen huiswerk te maken na schooltijd. Want ik denk dat we allemaal VWO hadden aangekund. Maar dat heeft ook te maken met je mentaliteit, weet je. En ja, daarvan zou je dus ook weer, als je het nog tergend lang over de culturele discussie wil hebben, zou je ook kunnen zeggen dat misschien een rol heeft gespeeld dat bij veel van ons thuis ook niet heel veel hoog opgeleidenis was om ons te begeleiden daardoor, snap je?
Ja. Ik zie nu, ik ben tot klassen aan het kijken.
Wow.
Nou, daar zie je toch alles.
Wat... Ik heb bijna gejankt.
Ja, toch?
Ja, man. Want dat zijn ook allemaal kinderen uit mijn buurt. Dus dat meisje wiens oom was neergestoken. Haar moeder ken ik gewoon van buiten spelen op straat. Dat is toch gek?
Ja. Maar daar zie je dus, daar zie
dan
je
zie wat... je dat die cirkel zich gewoon opnieuw...
Ja, en dat vond ik heel wat je net zei in dat voorbeeld inderdaad van kip of het ei, zie je de hele tijd.
Ja, ik vond het zo verdrietig. Ik heb anderhalf aflevering gekeken en toen werd ik zo emotioneel dat ik gewoon heb.
En wat kunnen we doen om dat... Het fascinerende aan die serie vind ik ook dat iedereen de hele tijd zegt... Dat je zo Rutte hoort zeggen, iedereen heeft gelijke kansen in dit land.
Ja,
dat is gewoon niet.
Dat is die liberale leugen, toch?
Ja, je zegt letterlijk, zeg je, dat vond ik...
Illusie van
ook
vrijheid.
Daar wilde ik nog met je... Ik ben zo liberaal dat ik er geen één ben.
Oh, je spoilt gewoon de laatste zin van de bundel even, oké. Okay.
Nee, dat is niet de laatste zin.
Dat is de laatste zin.
Meen je dat?
Ik ben zo'n liberaal dat ik ervoor kies dat ik geen ben.
Ja. Mm-hmm. Sorry, daar moest ik even aan denken. Ja. Dat is dat liberale is... we hebben allemaal gelijke kansen, maar dat is gewoon niet zo.
Nee,
dat
in
is...
de praktijk werkt dat anders. En weldenkend mens die weet ook wel dat onderscheid te maken tussen wat is een politiek praatje en wat is de praktijk, weet je.
En ik hoop niet dat jullie het onderscheid horen tussen een podcastpraatje en reclame. Maar ik wil jullie toch even wijzen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven in iTunes. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je monies droppen. Dat is straat voor geld geven. En je kan daar ook de show notes van deze aflevering lezen. En ik heb een extra stukje uit dit gesprek dat ik had met Omar ook op die site gezet. En ik wil jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. Dat is namelijk Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin business. En hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein weetje over Bitcoin. Of ik geef jullie een klein lesje. En dit keer heb ik een heel leuk weetje. Het was namelijk een klein beetje feest. Afgelopen 3 januari was namelijk de 12e verjaardag van Bitcoin. Op 3 januari 2009 is namelijk het systeem aangezet. De uitvinder van de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, heeft toen zijn software aangezet. waardoor Bitcoin tot leven kwam. En de eerste pagina in de boekhouding van Bitcoin is toen geschreven, waarmee de eerste bitcoins in omloop kwamen. En hij heeft in eerste instantie heeft hij dat op tientallen computers gedaan. Maar omdat het een open systeem is, waren er na een jaar al honderden andere enthousiastelingen bezig met het minen van bitcoins. Dus onthoud die dag, 3 januari 2009. En mocht je het gevoel hebben dat je te laat bent voor bitcoin, bedenk dan, bitcoin is jonger dan Google en eigenlijk nog maar een tiener. En wil je meer informatie, ga dan naar bitmymoney.com/peptalk. En dan gaan we nu weer door met het podcastpraatje. Hey, wat ik me nog afvroeg, toen we laatst aan het wandelen waren, hadden we het over straat. En
sorry.
Wat ik heel interessant vond. Waarom lach je?
Want... Ja, jij met je straat de hele tijd. Maar hey. Je moet ook een keer uitleggen wat je daarmee bedoelt. Want...
Nu
klinkt het alsof ik
dat is hetzelfde als dat ik ook heel vaak met mensen het leuk vind om over het koor te praten.
Ja.
Gewoon werelden die ik niet ken, vind ik gewoon interessant.
Ja, ik betwijfel of je die werelden niet kent. Maar ga verder met je vraag.
Welke werelden? Het koor of het...
Nee, ja, je moet sowieso me nog even uitleggen wat je bedoelt met straat. En dan ga ik je vertellen van dit is sowieso een foute definitie.
Ik weet het niet. Gewoon... Nou, ik denk wat ik fascinerend aan straat vind, in wat ik weet niet eens wat straat is inderdaad, dat kan ik dus niet zo goed uitleggen, maar het is een soort, het is, nou, wat je net zei, het is een soort, ik was gewoon, ik zat op de middelbare school en er was een jongen en die droeg koksbroeken.
Wauw.
Gewoon zwart-wit geblokte broeken, dat deed hij gewoon. Die dacht gewoon, fuck jullie.
Ik vind dat best wel straat.
Ja, nou, exact. En die jongen, dat vond ik fascinerend. Eigenlijk wilde ik dat doen, maar ik durfde het niet. Want ik was zo'n
gevoelig... Dus jij bedoelt met straat gewoon zelfverzekerd?
Exact, dat is denk ik.
Okay.
Dat is
dan ben ik sowieso niet straat. Ik ben echt een emotioneel wrak.
Dat weet ik inmiddels.
Ja.
Maar nee, het is eerder die zelf... En misschien, nou, dat hebben we dan wel mooi, dat heb jij dan mooi geanalyseerd. Dat is waarom ik het koor ook fascinerend vind. Dat heeft ook een soort zelfverzekerdheid die ik fascinerend vind. Inmiddels boeit het me niet. Ik ben nu hartstikke zelfverzekerd. Mm-hmm. Maar die fascinatie daarvoor, wat je aan het begin van dit gesprek ook zei. Gasten die gewoon zich stoerder voordoen dan ze zijn.
Ja, ja, dat die zelfverzekerheid of die stoerheid, die zit in kwetsbaarheid voor mij nog veel meer dan in stoer doen. Want gasten die in mijn ervaring stoer van de toren blazen.
Mm-hmm.
Die compenseren vaak juist. In plaats van dat ze... Die zijn bijna zelden... Bijna nooit zijn die echt stoer. Toch? Mensen die heel stoer praten... Die zeggen eigenlijk...
Help!
Ik ben een sukkel.
Ja.
Voor mij.
Ja.
Je weet toch? En daar heeft vechtsport mij ook enorm bij geholpen. Bij... door mensen heen prikken.
Hoe bedoel je?
Nou... ik werd een keer geïntimideerd in de supermarkt. Ik was...
Weer een keer.
Ja, luister. Ik was gewoon bij de Molukkenstraat in de Albert Heijn. En ik leg mijn boodschappen neer. En er komt een teringbrede, Turks-ogende guy. Daarvan. En hij schuift mijn boodschappen naar achteren. En zet zijne neer. Hoor je wat ik zeg?
Ja.
Hij schuift mijn boodschappen op de band. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik denk, wat gebeurt hier?
Ja.
En als ik dus niet door vechtsport had geleerd om mijn doodsangsten te controleren... En juist overzicht te creëren in een situatie waarin je angstig bent.
Mm-hmm.
En je weet toch, dan zou ik daardoor best wel bang zijn. Want het waren grote, brede gasten. Maar in plaats daarvan zei ik van... Nee, grap, dat gaat niet gebeuren, grap.
Ja.
Ik ging een soort van hele scène ervan maken. Omdat heel veel mensen... Nee, maar wat mijn punt is dat heel veel mensen... Hij is het waarschijnlijk gewend dat als hij mensen zo intimideert... Dat zij dan gewoon wijken.
Omdat ze bang worden.
Omdat ze bang worden.
Exact.
Maar ik zie dan gewoon van ja, deze gast. Hij is de verkeerde tegengekomen vandaag. Dat denk ik dan van ja, donder op, dat gaat echt niet gebeuren. En dat komt omdat ik weet van ook al ben je super breed. Ja, neer ga je toch wel als ik je sla.
Maar voor mij duidelijkheid, dat heb je met vechten geleerd. Omdat je met kickboksen of boksen moet je.
Ja, bij weten, kickboksen en boksen, twee dingen heb ik geleerd die handig waren in deze situatie. Dat iemand die breed is, wil niet zeggen dat hij dood kan maken. Snap je? Mm-hmm. Hij gaat je niet fijn knijpen met zijn vingers, omdat hij zo breed is. Dat is één.
Ja.
En twee is omdat je bijvoorbeeld in het begin, als ik ging sparren tegen iemand, dan ben je super bang. En denk, oh, wat stel je voor dat dit... En dan op een gegeven moment denk je van, oh, het valt best wel mee. En je denkt ook van, oh, ik kan eigenlijk ook... Snap je? Ik ben geen sukkel. Snap je? Ik heb ook wat te vertellen . In deze shit. En als je dat heb ik toen heel regelmatig gedaan, zoals je kan zien aan mijn neus.
Oh ja, is dat?
Ik heb heel veel gespart. Dat is allemaal van sparren, zo'n platte neus. Dat is eigenlijk niet normaal. Dat is eigenlijk echt alsof ik een profcarrière achter de rug heb. Maar gewoon omdat ik zo enthousiast was om het te leren en niet kon verdedigen. Dat heb ik zo vaak gedaan dat ik... Als er nu ook, ik ben wel eens ergens geweest dat er een gevecht uitbreekt of zo. En dan normaal, ik weet niet of je dat herkent, dan krijg je zo'n soort error. Of een soort van, een soort freeze.
Mm-hmm.
Kreeg ik vroeger altijd in dat soort situaties. En in plaats daarvan heb ik nu, zie ik heel veel mogelijkheden van, oh, pas op dat iemand tegen die hoek aanvalt. Of, snap je wat ik bedoel?
Je wordt rustig.
Ik word rustig en overzichtelijk.
En dat is wat je met, en was jij vroeger dan iemand, want volgens mij moet je bij, ik moest bijvoorbeeld bij boksen leren, ik ben iemand die meteen op de grond gaat liggen.
Waarom?
Nee, maar letterlijk. Want vroeger deed ik dat letterlijk. Gewoon als iemand intimiderend was op de middelbare
doodspelen.
School.
Ging doodspelen.
Nee, gewoon meteen op je rug liggen. Gewoon, oké, zo'n hond, weet je wel, die zo... Je hebt me, dit.
Wow.
Dat is, ja, maar daarom, dat is, in mijn gedrag doe ik dat nog steeds. Daarom kijk ik op tegen mensen die straat of koorbal zijn.
Ja.
Dus ik moest bij boksen heel erg leren. De andere kant op.
Mm-hmm.
Dus mijn angst moest ik... rechtop blijven staan.
Ja.
En
dat is moeilijk, hè?
Dat is heel moeilijk.
Blijven kijken is ook zo moeilijk. In
exact.
Het begin.
Ja.
Als iemand jou slaat, dan wil je ook. Je bedekt je ogen en je gaat zo naar. En het duurde heel lang voordat ik dacht van. Als je je handen gewoon op de juiste plek hebt. En gewoon een beetje. Zo. Met een beetje weerstand, zeg maar.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dan kan je gewoon blijven staan, man. Dan is er niet veel aan de hand. Tenzij die echt op je lichaam gaat slaan. Maar dan kan je ook je elleboog zo klein knikje naar beneden doen. Terwijl in het begin zijn dat nog hele grote dingen voor je. Alsof je je arm helemaal van boven naar beneden.
Ja, inderdaad.
Terwijl je kan gewoon met hele subtiele bewegingen verdedigen.
En maar wat was hetgeen dat... Kijk, ik moest afleren om brug. Wat was hetgeen wat jij af moest leren? Geïntimideerd zijn. Wat je net vertelde in de supermarkt.
Wat moest ik afleren? Ja, nee, ik moest juist afleren dat... Ik was bereid om 5 stoten te nemen om er 1 uit te delen. Dat is waarom mijn neus zo plat is. Dus dat zeg ik nu op grappige manier. Maar dat is gewoon van... Je hoeft sommige stoten niet te vangen. Snap je wat ik bedoel? Dat dus verdedigen is mijn grootste ding wat ik heb moeten leren. En dat vertaalt zich bij mij ook wel naar veel dingen in mijn leven. Dat ik heel graag dingen wilde... terwijl ik het misschien eigenlijk nog niet helemaal kon.
Mm-hmm.
Daar heb ik ook vaak mee te maken gehad. Mijn roman waar ik al 10 jaar mee bezig ben.
Ik heb je de eerste keer dat ik je zag was in Toemler.
Ja.
Zat je bij de Comedy Train. Had je een grap over blauwe kaas.
Ja.
Weet ik, hoe ging die grap ook alweer? Het was iets van...
Hé, dat was. Stop met blauwe kaas eten. Die shit is beschimmeld, joh. Nee, maar het waren ook one-liners. Ik deed toen mee aan het one-liner ding van Howard.
Mm-hmm.
Dus ja, die one-liner ging erover van... Of witte mensen wel... bewust waren van dat blauwe kaas beschimmeld is.
Ja.
Maar hey bro, die shit is beschimmeld, hè?
Ja.
Pas op.
Dat is een hele goede grap.
Ja.
Hoe was dat? Want dit is een comedy podcast, hè?
Ja, precies.
Ergens?
Ja, dat ging echt heel goed, man.
Ja?
Ja, ik had meegedaan met één zo'n ding. Ik ben toen als 4e geëindigd of zo. Dat was een soort wedstrijdvorm. En er deden heel veel leuke mensen mee. Toen hebben we het daarna in het Vondelpark nog een keer gedaan. We hebben het op Lowlands nog een keer gedaan. Dus dat was sowieso een hele leuke periode. En ik bleek daar best wel goed in, waardoor Howard Komproe op een gegeven moment zei van, wil je niet auditie doen voor de comedy
train? Bij de train.
Ja, en dit is dus een voorbeeld van waar we het net over hadden. Daarom
moest
je aan denken.
Exact.
Ik dacht van, ja, tuurlijk kan ik dat. Ik heb 30 gekke one-liners.
Je hebt mijn tactiek door.
En toen heb ik van die one-liners een soort 5 minuten gemaakt. En ik stond helemaal stijf van de zenuwen. Dus ik was ook een soort van, als het publiek dan iets deed, dan zei ik van... Wat lachen jullie nou? Of zo, je weet toch, soort van. Mm-hmm. Wat eigenlijk een soort paniek was. Maar ik hoorde later van comedy trainers dat ze dachten dat er allemaal bij hoorde. En dat vonden ze heel vet.
Oh ja.
Terwijl ik was helemaal in doodsangst gewoon.
Ja.
Ja.
Maar je hebt niet van dat verdedigingsmechanisme je kracht gemaakt?
Ja, dat zou ik wel willen hebben gedaan. Maar ik was echt nog veel te laag niveau, man. Dus ik kwam letterlijk van. Ik had echt letterlijk 30 one-liners. Wat een set moet worden.
Mm-hmm.
Dus je moet echt nog de ABC leren.
Ja.
En ik merkte toen op een gegeven moment van ja, als je 3... Dat heb ik in die podcast ook verteld volgens mij. Als je 3 one-liners achter elkaar doet, bij de 4e gaan ze niet meer zomaar lachen.
Nee.
Ook al is het een goede one-liner. En toen van veel mensen dingen geleerd daar over hoe je een verhaaltje vertelt. En mensen aan de hand neemt alsof ze fucking dom zijn. Ja, dat soort dingen, man. Het was wel een leerzame periode.
En Ja, wat ik me nog afvroeg, wat ik altijd een mooi thema vind. In een van, wordt ineens een soort interviewer. In een van je gedichten zeg jij: tot ik beter met mijn ogen kneep en zag, losjes over mijn schouder hangen, de verantwoordelijkheid. Ik lees het zo.
De verantwoordelijkheid die ik sleep.
Ja, dus even kijken, even opnieuw. Tot ik beter met mijn ogen kneep en zag, losjes over mijn schouders hangen, de verantwoordelijkheid die ik sleep.
Mm-hmm.
Wat is de verantwoordelijkheid die je sleept?
Ja, nee, dat heeft te maken met ouder worden.
Mm-hmm.
Het heeft te maken met volwassen man worden en daarin je identiteit zoeken. En erachter komen dat je je verantwoordelijkheid moet nemen voor heel veel dingen. En dus in het stuk daarvoor heb ik het dus waarschijnlijk... wat zit daarvoor? Is wel een leuk verhaal trouwens. Wil je het verhaal weten achter dit gedicht?
Zeker, dit is een podcast.
Het gedicht heet Sikkel.
Mm-hmm.
De man met de sikkel zwaait door je oogst, is de eerste zin. En mijn vader was overleden, wij gingen hem begraven. En ik ben daar een paar weken geweest. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland.
Waar hebben ze hem?
In Marokko.
Oh ja.
Daar is hij ook overleden.
Weet ik toch je achtergrond.
Sneaky ways heb je weer. Nee, maar toen kwam ik terug hier naar Nederland. Maar dat was nog veel meer depressing dan daar in Marokko. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon even op reis en dan even gedichten schrijven. Want ik was dus ook nog langzaam aan het voorbereiden op dat NK Poetry Slammen.
Mm-hmm.
Dat is een van de enige leuke dingen I had going on in my life. Want voor de rest was het gewoon lesgeven en kut leven.
Mm-hmm.
En dus toen ging ik naar Berlijn. En daar heb ik voor het eerst sinds het overlijden van mijn vader ook weer een beetje plezier gehad en gelachen. Ik weet niet.
Hoe?
Ja, gewoon met mensen die je daar ontmoet. En weet ik veel, ik heb comedy shows gezien daar. Hele grappige comedy club waar je ook gratis pizza krijgt. Ja, was echt grappig. Onderweg terug zat ik in de Flixbus. Want,
de wat?
De Flixbus. Dat is zo'n soort bus die 2 euro kost. Of zo.
Oh, ja, ja.
Het was letterlijk echt 14 euro naar Berlijn of zo.
Ja.
Van Berlijn. Om even aan te geven wat voor baller rapper ik ben.
Ja. Baller, oké.
Okay. Baller.
Ik weet niet wat...
Ja, dat is wat P. Diddy doet, is dat. Baller. Zeg maar. Nou ja, anyways.
Ja, ik zoek het op op je site.
Ja. In de Flixbus terug keek ik uit het raam en zag ik hele grote heuvels met graan. En daarover reed een wagentje met een grote dorser erachter, mm-hmm, die dat aan het oogsten was. En dat vond ik zo mooi met de ondergaande zon. Het was zo gewoon te mooi om waar te zijn. Het had gewoon een soort Van Gogh schilderij kunnen zijn sowieso. Ik vond het zo mooi. Toen dacht ik van, ja, pak je poëzieboekje. Je hebt iets moois gezien. Snap je? Ja. En toen schreef ik dat gedicht dus. De man met de sikkel zwaait door je oogst. Vage vuur is je voogd. Atlas smijt alles neer. Is de hemel nu je heer? Nectar is een bittere troost. Dood is nabij, verwittig het kroost. Herinneringen hervormen tot horror. Een schelm zonder helm op een opgevoerde brommer terug de tijd in. In Noord, ongestoord door het verbodsbord voor zijn kop. Tot ik beter met mijn ogen kneep en zag losjes over mijn schouders hangen de verantwoordelijkheid die ik sleep. Als een industriële maaidorser door de dorre graanakkers van mijn jeugd. Waar niks meer groeit, niks verankert, niks meer boeit. En ja, super sad. En ja, nee, maar wel sad. Dus zeg maar, er was één nummer dat ik heel veel luisterde in dat... Mm-hmm. Het verhaal is bijna klaar.
Nee, nee.
Ja. Nee, er was één nummer dat ik heel veel luisterde in die tijd van een album dat toen net nieuw was. En toen van de week, vrijdag, was ik met Ken die daar zit, mijn fotograaf. Waren we langs alle pre-orderaars van Persische Prins gegaan om die bundels voor ze te brengen. Omdat we zo dankbaar waren voor die pre-orders. En onderweg terug, dus we waren heel Nederland doorgereden. Onderweg terug kwam dat nummer op.
Ja.
En wij zitten gewoon, ik zit achter het stuur. En hij zit in zijn telefoon. En ik hoor dat nummer. En er komt een glimlach op mijn gezicht. En ik denk, wauw, wat een verschil met dat akelige gevoel dat ik had in die Flixbus. Want ook al had ik net, dus je bent aan het rouwen. Je bent net even op een reis geweest waar je het leuk hebt gehad. Maar je bent nu in de bus terug, weer naar die ellende, snap
ja,
je?
Ja.
Dus dacht ik, wat een verschil tussen dat gevoel. En het gevoel nu. Mm-hmm. Dat er gewoon mensen zijn die het mooi vinden. En die het al hebben gepreorderd. En dat nummer. Oh, dat is ook wel heel grappig. Dat nummer heet Feel the Vibe. Van BJ de Chicago Kid. Dat is een zanger, R&B zanger die bij Motown getekend is. Mm-hmm. Een hele talentvolle guy. En het is een nummer over een feest met je familie. En ik heb later, vorig jaar toen ik 30 werd, op een verjaardag een nummer gemaakt dat heet Het is een Hefla. En Hefla is feest in het Marokkaans.
Ja.
En dat besefte ik me daar ook, dat terwijl ik dat nummer terughoorde met Ken in de auto, dat ik dat thema misschien onbewust heb gestolen van dat nummer dat mij er zo doorheen heeft gesleept.
Ja.
Snap je? En dus nu heb ik zelf het nummer over feest met je familie. Met allemaal Marokkaanse woorden erin. En ja, ik weet niet. Er zijn sommige luisteraars die begrijpen waarom ik dit vertel. Maar dat is wel echt grappig. Maar die twee beseffingen...
Maar voor mij dan even, wat is dan...
Nou, ja, je volgt me op Instagram toch? Nee, ik... dus in het nummer zeg ik dus... Het is een hefla. Dus ik ging de... Hefla is dus zo'n 7.
Ja.
Dus ik ging dan allemaal mensen die het niet kunnen uitspreken... een filmpje laten maken met... Het is een hefla. Als ik iemand tegenkwam, hey, zeg eens...
Ja.
Dan was het is een hefla. Het is een hefla. En ja. dat ging ik heel veel doen in mijn story... En ik was sowieso heel veel grappen aan het maken in mijn story. Want die rouw maakte me echt de grappigste gast die er ooit was.
Dus daarom, als je
iemand ziet die tering grappig is, hij gaat kapot van binnen.
Al je verdedigingsmechanismen gingen.
Ja. En toen hebben volgers van mij hebben hefla.nl gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is die site waar het straattaalwoordenboek op staat.
Ah,
en ze hebben Het is een hefla op Instagram voor me aangemaakt. En dat is mijn meme page die ja. nu 21.000 volgers heeft. En dat is echt een hele community. Gewoon. Het is gewoon een soort... maatschappijkritiek op een humoristische manier. In straattaal. Of, nou ja, men noemt het straattaal... maar het is eigenlijk voor 90% Marokkaans op mijn pagina.
Bedoel, ja, ja, ja. Dus
die beide dingen zijn... waarom ik moest glimlachen erom... waren gewoon van... ook hele ellendige dingen kunnen iets moois voortbrengen.
De pijn is tijdelijk.
De pijn is tijdelijk. Net als de jeugd. Net als de vreugde. En als
ja,
de jeugd. Net,
exact. Ja. En een feest misschien.
En een feest ook tijdelijk.
Toch allebei? Of... Nou ja, ik bedoel...
Nee, dat nummer is een ander verhaal.
Okay.
Dat is eigenlijk een gek zijspoor. Maar dat nummer is... ik werd toen 30 en ik was met Bartolini in de studio... die sowieso een groot deel van mijn aankomende debuutalbum heeft geproduceerd. En ik wilde voor het eerst... Het is echt grappig dat je hierover begint. Echt leuk dat je hiernaar vraagt.
Dankjewel.
Ik wilde voor het eerst... Kijk, ik heb veel oudere broers en zussen. En die zijn in de afgelopen jaren wel eens naar mij toegekomen. Vooral mijn broers. Want er hangt een schaamtecultuur. Dus mijn zussen die checken mijn muziek sowieso niet, denk ik. Voor zover ik weet.
Mm-hmm.
Die kwamen naar mij toe van... Hé, maar what's up eigenlijk met al dat bitches en waar je over hebt? Van, ik, weet je, dit is toch helemaal... Dit kan ik niet met je neefjes en neefjes luisteren.
Nee.
Snap je? Daar zijn ze vaker in mijn carrière... Hebben ze me daarop gewezen. En voor het eerst toen ik 30 werd en in de studio was... Dacht ik van... Ik wil een nummer maken wat ik met mijn familie kan luisteren.
Ah... Ja.
Snap je?
Hefla.
Het is een hefla. Ja, dus ja. Het gaat over een feest met je familie en over reizen naar Marokko met allemaal spullen op het dak en dan lunchen bij het tankstation en zo met allemaal andere Marokkanen. Het is een heel mooi nummer. Die is nog steeds niet uit, maar het heeft wel al zijn stempel op de maatschappij gedrukt.
Ja.
Dus dat is, ja, dat is crazy. Maar het is crazy dat gewoon... Ja,
is dat wat je net ook zei, dat is je verantwoordelijkheid? Dat is volwassen worden. Verantwoordelijkheid
wat
nemen.
Wat is mijn verantwoordelijkheid?
Nou, dat je broers naar je toe komen en zeggen...
Ja.
Hey, je hele tijd die bitches.
Ja.
Hoe
ja.
ik dit ook weer zeg.
Ja.
Hele dan, tijd dan, die
vind
bitches.
Dat vind ik nog vind 30 nog echt laat dat ik daarachter ben.
Ja, nou maar ja, goed. Maar is dat wat je net zei over je knijpt je ogen dicht... En je komt erachter de verantwoordelijkheid die je met je meeneemt.
Ja, dat is een heel, heel mooi gezien van jou. Maar dat ik zelf nog niet eens zo... Want ik dacht dat je het had over... dat het mijn verantwoordelijkheid was om kunst te maken. Want dat is ook een ander deel ervan.
Mm-hmm.
Dat ik tijdens een lesgeven na die zomervakantie... waarin mijn vader overleed, eigenlijk achterkwam van... Nee man, elke minuut die je hier hebt... moet je stoppen in wat je bent komen doen hier, man. Wat ben je komen doen
op deze wereld?
En dat is dan met dat nummer en die... gedichten en zelfs die memes.
En dat vind jij verantwoordelijkheid nemen, inderdaad?
Nee, ik dacht dat je daarna vroeg. Maar mijn verantwoordelijkheid nemen over mijn teksten... dat moest sowieso gebeuren, man.
Ja, ja, ja.
En het is zo gek ook dat wanneer je raps gaat schrijven... dat heb ik ook met mijn rap friends. Met mijn rap vrienden hebben we daar ook vaak over. Van als je er niet te veel over nadenkt... en gewoon op automatische piloot gaat schrijven... dan heb je het altijd over bitches en over de stoerste. Dat is wat ik je net ook zei, toch?
Ja.
Dat is gewoon autopilot. Stoer doen is gewoon... het eerste wat je doet als je gaat rappen.
Mm-hmm.
Totdat je er beter over gaat nadenken. En je verantwoordelijkheid.
En het is ook niet zo dat je verantwoordelijkheid. Het is ook niet zo dat je niet dat volwassen worden en verantwoordelijkheid nemen is niet meer over bitches rappen. Maar
ja, het verantwoordelijkheid is in ieder geval verantwoordelijkheid nemen over dat je dat doet.
Ja, en dat je weet waarom je het doet.
Ja.
Jij weet nu, hey, dit is een verdedigingsmechanisme.
Ja, ja, het is eigenlijk onzekerheid. Ja.
En verantwoordelijkheid nemen. Vind je dan ook dat verantwoordelijkheid nemen in de kunst, in wat je maakt, is die kwetsbaarheid opzoeken?
Ja, dat hoeft niet per se. Want ik heb ook hele, bijvoorbeeld die memes, die hele memepagina, dat is heel erg, hoe zeg je dat? Unapologetic. Dat is gewoon, dat houdt rekening met geen enkel ras. Nee. Dat heeft helemaal scheid. Dus het kan voor mij allemaal naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld humor in het algemeen is iets wat voor mij niet per se kwetsbaar hoeft te zijn. Als ik een cabaretshow kijk en het is te lang gezeik, dan denk ik ook van ja, maar waar is de grap, snap je? Voor mij gaat dat om de grap.
Nou, humor gaat natuurlijk ook heel vaak over afweermechanismen.
Ja, nee, ja, humor is voor mij een middel, meer dan een doel. Of zo. Dus het kan inderdaad zowel over kwetsbare dingen gaan als over hele platte dingen. Het zit hem voor mij in de grap zelf en hoe die is geconstrueerd. Dat zegt mij iets over jouw blik op de wereld. Dus dat.
Wil je tot slot... ja, ik wil graag dat je dat voorleest. Maar ja, dat heb je net eigenlijk al gedaan.
Mm-hmm.
Ik vond... Ja, ik weet niet of je dat... Ik vond gewoon die... Ik vond het echt heel erg mooi.
Mag ik eentje lezen die ik mooi vind?
Ja, doe dat.
Ja, oké. Okay. Oh, ik bedenk me net dat ik die al een keer in een podcast heb gedaan.
Maakt niet uit.
Vind je niet erg?
Welke podcast?
De Kapotcast heet dat. Wat?
Ik weet niet. Ik ken het niet. Ik weet niet waar ik het over heb.
Het is grappig. Het was met de rapper Atje.
Ja.
Hele sterke aflevering. Daar had ik deze... Die had ik toen net geschreven. En ik had toen ook nog... Ik heb hem ook al een keer op mijn site online gezet. Ik dacht dat dit gewoon een soort extra gedicht was. Maar toen ik de gedicht ging selecteren voor deze bundel, Persische Prins... merkte ik dat ik het had over een Persische prins en dat gedicht. Toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon, dit past er gewoon hartstikke goed bij.
En heel even over Persie, want dat hebben wij het al over gehad. Dat is Prince of Persia.
Prince of Persia, ja. Ik ben dus helemaal geen gamer, maar die game vond ik wel echt zalig.
Dat weet iedereen van onze leeftijd natuurlijk.
Ja, ja, ja toch? Die is voor de millennials. Voor mijn millennials, joh. Oké. Okay. Ben je ready? En daarna zijn we klaar ook.
Ja.
Ja?
Toch?
Ja. Nee, ik bedoel, maar dan weet ik van dat ik daarna gewoon...
Wegga.
Naar de wc ga.
Met je team. Okay, help je team maar dan wil ik je alvast plassen?
Ja. Nee, doe normaal.
Okay.
Nee, maar... dan wil ik je bedanken voor de uitnodiging.
Ik wil jou heel erg bedanken voor dat je hier
groot,
wilde...
groot fan van de show. Een paar afleveringen hebben me echt, echt oprecht anders laten kijken naar dingen. En ook gewoon op heel veel dingen gebracht. Oké. Okay. Hier komt het gedicht Kruisiging. Persische Prins is trouwens te koop via info@omaomar.nl. Dat mag ik wel zeggen, toch?
Zeker.
Kruisiging. Teken Gaddafi's kadaver aan een kruis naast neoliberalen met hakenkruisen in een krant waarop ik wat krokant kruimel in de dampkring. Nog steeds een stenen kopstotende ezel met belasting opgelegd door wezels die even strijdvaardig knagen aan kleine lettertjes als toekijken hoe kennissen per trein worden weggezet. Je bloed in verzorgingstehuis en de badkuip een hond. Beschimmelde kaas in een wijnrode mond. Ren door de markt, jute zak op mijn rug. Aap op mijn nek, brug die vlamt als ik vlucht. Niet de noodzaak, maar vlucht van een miskende prins. In het land van piraten met goud in de kist. Toeters tetteren, defensiebudgetten kletteren neer. Op plekken met lekkerder weer. Maar mooi weer spelen en brood. Helaas is niet in ieder een plek beloofd op die boot. Galgje. Het antwoord is Saddam Hussein. Massavernietigingshasje in mijn brein. In de wolk schrijf ik een lied voor mijn dolk. En als ik dat had, was het ook voor mijn volk. Een lofzang op de tienervader die ik nooit ben geweest. Op de dealers op driewielers voor een ondernemingsgeest.
Dealers op driewielers? Vind ik echt meesterlijk.
Ja, toch?
Ja.
Multi-interpretabel.
Dankjewel, man. Ga lekker plassen.
Dankjewel, man.
Team. Doei.
Spaal.
Wat?
Dat zeggen ze van Arobi.
Oké.
Okay. Arobi mijn.
Joep. Ja, lieve mensen. Dit was het gesprek dat ik had met Omar Dahmani. Ik moet nog een beetje werken aan mijn Arabisch en aan mijn straat. Maar daar heb ik het woordenboek van Omar...
Omar van. Heb een hele goede week. Ik hoorde dat er waarschijnlijk een avondklok komt. Dat is wat ik erover wilde zeggen. Volgende week heb ik een aflevering met Christine de Boer en Alex Ploeg. Ik had ooit het idee om dat terugkerende gesprek De Boer ploegt het schone veld te noemen. Dat mocht van Christine en Alex niet. Dus dat gaan we niet doen, maar ik wilde het toch een keer genoemd hebben. Want ik vind het gewoon een meestelijke titel. Maar goed, zij hebben er dan ook iets over te zeggen, omdat het vaker terugkomt. Dus dat wordt niet de titel. Wat de titel wel wordt van dat terugkerende ding, weet ik niet. Daar gaan we het nog over hebben. Ik moet nu echt gaan stoppen, heb ik het idee. Spauw.